We willen samen lezen over de Heer waar het koor van gezongen heeft in zijn lijden en sterven. Het thema dat ook in de dienst, straks in de prediking, nog aan de orde zal komen. Ik lees uit 2 Korinthe 8, hoofdstuk dat samen met hoofdstuk 9 een eenheid vormt. We lezen er de eerste 8 versen van. Je kunt meelezen vanaf het scherm. Apostel Paulus schrijft daar aan de gemeente in Korinthe en ook aan ons van vandaag. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand gebracht heeft in de gemeenten van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. U blinkt in alles uit. In geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt, blinkt dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dit niet als een bevel. Door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Tot zover de Bijbellezing. Het gaat over het thema geven. En dat is een veel spannender thema dan je zo op het eerste gezicht zou denken. En om dat even aan de gang te brengen, vertel ik een klein verhaaltje over een kerkdienst die gehouden werd in een van de grote kathedralen van Londen. Waarbij een grote groep toeristen ook aanwezig was. Een prachtige liturgische dienst met een hoogstaand koor, een kantorij, prachtige liturgische dingen deed. De priester hield een geweldige preek. Kortom, het was heel mooi om mee te maken. En aan het einde van de preek, toen hij amen gezegd had, toen kondigde hij het volgende lied aan, plus de collecte. En een van de mensen uit Schotland die aanwezig was, die schrok daar zo van dat hij flauw viel. En hij werd vervolgens naar buiten gedragen door 25 Nederlanders. Waarvan een stuk of wat Groningers. Begint het een beetje te dagen langs, vooral dit verhaal hoe dat werkt. Geven is spannend, zet het eerste plaatje er maar op. Want het raakt ons iets in iets waarvan wel gezegd wordt dat het misschien wel de meest gevoelige plek is van de Nederlandse anatomie, zoals dat heet. Oftewel, je kunt Nederlanders niet gevoeliger treffen dan in hun portemonnee. Nou, dat is waarschijnlijk wel waar. En ja, is het eigenlijk wel een thema waar je zeg maar, in een kerkdienst wat over zou mogen zeggen. We hebben toch wel een beetje het idee dat, geld, ja, dat is, nou ja, het moet allemaal wel lopen en stromen enzovoort, maar ja, het is een beetje dubieus. Zeker als er over gepreekt wordt door iemand die ervan moet leven, wiens portemonnee doorgevuld wordt of bankrekening. Dus ja, hoe zit dat allemaal? Hoe zit dat met het geven? En hoort geld daar ook bij of hoort het daar niet bij? Nou ja, dat zijn wel spannende vragen om te stellen. Dus er wordt een spannend stukje tekst en een spannend stukje preek. Ik zeg het maar van tevoren even. Ik zal jullie eerst eens uitleggen hoe dat Bijbelgedeelte in elkaar zit. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe. Dat is de tweede brief die wij hebben. Er is waarschijnlijk nog een brief tussenin geweest, die hebben we niet meer. Maar deze brief, daar schrijft hij 2 hoofdstukken lang over wat hij aan het organiseren is. Nou, eerst beschrijft hij de situatie van de gemeente in Jeruzalem. De gemeente in Jeruzalem is de moedergemeente van alle kerken. Dat is de oorspronkelijke moedergemeente. Daar is alles begonnen. Beschreven in Handelingen 2, 3, 4 enzovoort. En die gemeente bestaat ook in de tijd nog dat Paulus deze brief schrijft. Maar ze heeft het moeilijk. De gemeente in Jeruzalem heeft problemen. Een hoop zorgen. En een stuk of wat redenen daarvoor heb ik even op het scherm gezet. De eerste reden is waarschijnlijk de bittere vervolging die Saulus van Tarsus, toen hij nog niet volgeling van Jezus was, over die gemeente uitstortte. Saulus heeft in zijn jonge jaren gemeenteleden in de gevangenis gebracht, gezinnen uit elkaar gejaagd, mensen uit hun huis gejaagd en ermee ingestemd dat bijvoorbeeld Stefanus vermoord werd. Hij was een vurig vervolger van de gemeente en die vervolging heeft ervoor gezorgd dat de gemeente het moeilijk had. Het tweede waardoor ze het moeilijk hadden was heel eigenaardig, was een positief motief. Namelijk dat was het motief dat ze dachten en er stellig van overtuigd waren dat de Heer binnen een paar weken of misschien een paar maanden terug zou keren. En als er dus ergens nood was, dan hadden ze er geen problemen mee om hun productiemiddelen te verkopen. Hun akkers, zeg maar. En er waren er ook die dat deden. Daar staan een paar geschiedenissen van in Handelingen. En dat kun je wel doen natuurlijk, maar dat kun je maar één keer doen. Je kunt je akker maar één keer verkopen. En dan, als het geld op is, dan is het ook echt op. En dat was iets waar ze niet mee gerekend hadden. En het probleem van de nabije verwachting, die langer duurde dan ze dachten, zorgde ervoor dat de gemeente minder draagkrachtig was dan ze aan het begin was. En tenslotte is er minstens nog een reden. En dat is de reden van de hongersnood, waar in Handelingen over gesproken wordt, die ergens in die tijd waarschijnlijk plaats heeft gevonden. De gemeente in Jeruzalem, moedergemeente van alle gemeenten die al gesticht waren in die tijd, leed onder die drie factoren. En leefde in armoede. Daarom schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9, over een collecte die hij wil organiseren. Dat gaat hij doen. Paulus voelt zich gedrongen om voor de moedergemeente in Jeruzalem wat te organiseren. Nou, dat herkennen jullie misschien wel. We hebben wel vaker van dat soort bijzondere acties ook in onze gemeente, waarbij je ineens met een stuk nood geconfronteerd wordt en dan zegt of denkt, daar moeten we wat aan doen en dan gebeurt er ook wat. Maar wat hij nou beschrijft, dat is niet datgene wat er in de Korinthe gebeurde. Ja, dat beschrijft hij ook wel, tussen neus en lippen door. Maar hij beschrijft iets heel anders. Hij beschrijft dat hij de collecte is gaan organiseren in al die gemeenten die hij gesticht heeft, op allerlei plekken, in wat tegenwoordig Turkije heet en wat Griekenland is op dit moment. En al die gemeenten heeft hij opgeroepen om bij te dragen aan die collecte. Maar dan beschrijft hij iets heel eigenaardigs. Hij beschrijft iets dat zo bizar is dat je het op het eerste gezicht compleet over het hoofd kunt zien. Ik heb dit Bijbelgedeelte heel wat keren gelezen voordat ik ineens dacht, wat staat daar eigenlijk? En toen ik dat ging bekijken, toen dacht ik, hoe is het mogelijk dat het er staat? Wat is dit een raar Bijbelgedeelte. Want die lui uit Macedonië die hij beschrijft, die zijn werkelijk kierenwiet. Ik weet niet of jullie dat opgevallen is. Die zijn echt niet goed snik. Naar normale maatstaven. Dat zijn lui waar een steekje los zit. Je kunt het niet anders zeggen. Als je kijkt naar de normale manier waarop mensen over geld en over geven nadenken, dan zijn de Macedoniërs werkelijk knettergek. En ik zal jullie zeggen waarom. Ze zijn zo gek omdat ze zelf bedelarm zijn. Dat staat er letterlijk. Ze zijn zo arm als bedelaars. Het zijn dus geen mensen die hier en daar nog wel een klein potje hebben of zo. Het zijn mensen die elke dag zich moeten afvragen of er eten op tafel zal staan. Of er brood zal zijn om van te leven. Die mensen. Die mensen in Macedonië, die volgeling van Jezus zijn geworden, zijn zo arm als bedelaars. En wat doen ze? Ze melden zich voor de collecte. Paulus schrijft, ze geven niet alleen naar vermogen, maar dat zal niet zoveel geweest zijn. Nee, ze geven boven hun vermogen uit, terwijl ze zelf bedelarm zijn. Ik vind dat bizar. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Want dit zijn de dingen waar ik aan zou denken op het eerste gezicht. En jullie misschien ook wel. We zouden ons afvragen, ja, maar wat heb ik er dan aan? Hoezo Paulus collecte voor mensen in Jeruzalem? Kijk even naar onze situatie. Wij leven ook op het randje van de hongersnood. Waarom collecteer je niet voor ons bijvoorbeeld? Wij hebben ook geldproblemen. Dat zijn de vragen die vanzelfsprekend bovenkomen. Dat zijn de dingen die automatisch uit onze menselijke natuur opkomen. Bij mij ook hoor, precies net zo. Ik ben niet anders of beter of slechter dan anderen. Wat heb ik eraan? Wij hebben ook geldproblemen. En wie collecteert er eigenlijk voor ons? Wie denkt er eigenlijk aan mijn noden en mijn zorgen? Nou, wat er gebeurd is, dat ze dat allemaal niet zeggen. Ik leg geen spoor van door. In deze rapportage van Paulus. Geen spoor van dat soort teksten. Maar in tegendeel, ze zeggen heel wat anders. Paulus schrijft heel wat anders over die mensen. Hij schrijft, ze hebben bittere armoede. En ze leven in een overvloedige vreugde. Dat is ook al bizar. En dat resulteert in een ongehoorde vrijgevigheid. Er is iets met de gelovigen in Macedonië. Waardoor die formule bij hun werkt. Waardoor die formule van armoede, grote vreugde en dus grote vrijgevigheid bij hun inderdaad effectief is. En Paulus gebruikt die gemeenten van Macedonië om aan de Korinthische gemeente, die er waarschijnlijk beter voor stond, om die aan te moedigen om vooral niet minder te doen. Armoede plus vreugde levert vrijgevigheid op. Je mag je afvragen, hoe kan dat? Hoe bizar is dit? Nou, dit laat iets zien van wat Paulus ook in de Korinthebrief beschrijft. Dat de wijsheid van God krachtiger is dan alle wijsheid van mensen. En dat wat op het eerste gezicht de dwaasheid van God lijkt, ook krachtiger is dan alle wijsheid van mensen. Dit is de wijsheid van de levende God. Een wijsheid die gebaseerd is op het lijden en sterven van Jezus Christus. Op zijn verzoening. Op de vergeving die daaruit spreekt. Gebaseerd op de bevrijding die daardoor gebeurt. Omdat de dood daar ontwapend is. En de duivel daar ontwapend is. Dit is de vreugde die gebaseerd is op het feit dat de Macedoniërs begrepen hebben. Dat ze niet langer overgeleverd waren aan de willekeur van weet ik wat voor schurken van goden. Zoals ze gediend werden in die tijd. En zoals ze tegenwoordig nog steeds gediend worden. Dit heeft te maken met het feit dat ze persoonlijk tot de conclusie waren gekomen. Dat Gods genade zich over hun leven uitstrekte. En dat hij oog op hun had. En dat hij hun lief had. En dat hij hun in het eeuwige leven wilde brengen. En gebaseerd op het lijden en sterven en op de opstanding van Jezus Christus. Ze barsten van plezier, ze barsten van vreugde. Omdat ze dat weten. Dit is de kern van hun vreugde. De kern van hun vreugde en dus van hun vrijgevigheid. Is datgene wat God gegeven heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Datgene wat Jezus zelf gegeven heeft. Het is de vrijgevigheid van Jezus zelf die in hen doorwerkt. Dan moet ik even een klein stukje Bijbelcollege geven. Als jullie denken van dit wordt met ingewikkeld, dan denk maar even na over wat ik gezegd heb. En als je denkt je wilt het meehoren, luister vooral. Over het woord koinonia. Koinonia is een woord dat in het Nieuwe Testament voortkomt. Het is een Grieks woord en het betekent dat wat je gemeenschappelijk hebt. Ik had er eerst staan in de mannen. Want ik denk we zijn tenslotte in Groningen, dus misschien snappen we dat wel. Maar daar komt het wel in de buurt, dat wat je gemeenschappelijk hebt. Maar toen dacht ik, er zijn ook niet Groningers aanwezig. Laat ik gewoon verbondenheid zeggen. Maar dan ook een krachtige verbondenheid. Een verbondenheid die werkelijk tot in de mergen van je botten gaat. Die in het diepst van je hart wortelt. Een verbondenheid die heel krachtig is. Het is een heel krachtig theologisch woord. Het is een geestelijk begrip, om het zo maar eens te zeggen. Kun je zien ook aan de teksten waar het woord gebruikt wordt. Daar staan 4 teksten in het Nieuwe Testament waarin het woord koinonia gebruikt wordt om de verbondenheid met God te beschrijven. De manier waarop je als gelovige aan God verbonden bent, wordt met het woord koinonia uitgedrukt. Er staan 3 teksten in het Nieuwe Testament, waarin niet alleen de verbondenheid met God genoemd wordt, maar ook de verbondenheid met andere mensen, met gelovigen, met broeders en zusters. Er is een krachtige band tussen broeders en zusters die kind van God zijn. 7 teksten in het Nieuwe Testament gebruiken het woord koinonia om de band met andere gelovigen te beschrijven. Dat is een spannende voor mensen in een samenleving die van het individu uitgaat. En zegt, van, je moet je vooral zelf realiseren. En je moet vooral je eigen zaakjes regelen. En zorgen dat je leven er tiptop uitziet. Dan is dit ineens een heel spannende Bijbel. En een heel spannend woord. Want het zegt dat als je door de geest van God geleid wordt, dat je dan verbonden bent met andere gelovigen. Met broeders en zusters. Deel uitmaakt van hetzelfde gezin. 7 keer staat er in het Nieuwe Testament het woord koinonia. Om te beschrijven dat mensen die geloven in Jezus aan elkaar geklonken zijn. En dan staat er 3 keer hetzelfde woord koinonia. En 3 keer gaat het over de collecte voor Jeruzalem. Nou, daar haken we min of meer af. Of niet? Ja, hoe kan dat? Hoe kan Paulus zo'n formidabel theologisch woord, zo'n enorm begrip, hoe kan hij dat gebruiken voor zoiets plats als centen? Voor Paulus is dat niet vreemd. Voor Paulus ligt dat in dezelfde lijn. Voor Paulus is datgene wat de gemeenten in Macedonië en alle andere gemeenten doen voor Jeruzalem. Eenzelfde soort beweging van verbondenheid aan elkaar als al die andere formidabele teksten waarin hij het woord koinonia gebruikt. Oftewel, de collecte hoort in de koinonia thuis. Geld geven in Gods koninkrijk is een geestelijke zaak. Is een zaak van Gods geest die mensen ertoe brengt om naar vermogen te geven wat ze kunnen geven. Geld geven is geestelijk. Ik noem dat zo, omdat ik heb een heel stel gemeenten gediend. Ik heb een heel stel heel veel raadsvergaderingen voor gezeten. En in bijna alle gemeenten gebeurde het wel een keer dat in de jaarvergadering gezegd werd, kijk naar de cijfers, er zijn een aantal mensen in onze gemeente die vermoedelijk, waarschijnlijk, wel bij kunnen dragen, de zogenaamde nulbetalers. Maar die dat niet doen, kan de raad daar ook iets aan doen. Ik heb dat vele malen meegemaakt. En ik zag dan de raad een klein beetje inkrimpen als dat geluid kwam. Want de gemeente had natuurlijk gelijk. Maar deksel, dat zijn altijd van die spannende dingen. En dat doe je dan ook liever niet. Uiteindelijk kwam het dan weer op de agenda van de raad terecht. En dan zeiden ze, ja, we hebben toegezegd dat we het zouden doen. Laten we het maar doen. En dan organiseerden ze op een of andere manier een roostertje of wat dan ook. En dan gebeurde het bijna altijd. Bijna altijd. Dat het volgende plaatsvond. Dat er een bezoek plaatsvond. Dat de rapportage gebeurde in de volgende raadsvergadering. En de rapportage was bijna altijd zo. We hebben een geweldig gesprek gehad. We hebben werkelijk een geestelijk, geloofsmatig gesprek gehad. En als ik dan vroeg of de penningmeester, is er ook nog over geld gepraat, daar zijn we niet naartoe gekomen. Eén brug te ver. Eén stap te hoog. Het idee dat geld geven niet geestelijk is, dat zit in ons op een of andere manier in onze genen. En het is volkomen in strijd met de Bijbel. Het is totaal in strijd met wat de schrift zegt. Geld geven voor Gods koninkrijk is een geestelijke zaak. Het is nog scherper, denk ik, dan dat, als je kijkt naar wat Jezus zegt. De Heere Jezus zegt daar iets over. Randy Alcorn, een Amerikaanse collega van mij die veel geschreven heeft over de hemel en over de eeuwigheid, heeft ook een boekje geschreven over dit onderwerp en die wijst daarop. Toen hij dat schreef en ik het las, dacht ik, verdraaid, daar heeft hij een punt. Hij schrijft, Randy Alcorn schrijft, let op wat Jezus zegt. Jezus zegt, je moet je geld investeren nog als koninkrijk. En dan zegt hij niet, want waar je hart zit, daar geef je geld aan. Dat denken wij. Wij worden ontroerd door allerlei zielige situaties in de wereld en dan geven we geld. Heel goed, doe dat vooral. Dat moet je vooral niet minder aan doen. Wij raken ondersteboven van vreselijke foto's. Geef een geld aan mensen die daar hun best voor doen om dat te lenigen. Doe dat vooral, niks mis mee. Dat is onze manier van denken. Maar Jezus zegt iets heel anders, dat veel praktischer is. Jezus zegt, waar je geld is, daar zal je hart zijn. Steek je centen maar in Gods koninkrijk. En je zult zien dat je met hart en ziel in Gods koninkrijk betrokken bent. Ik maak in dit geval vaak gebruik van de bankencrisis van IJsland. Weet u misschien nog wel. Zit misschien in uw achterhoofd. Al die lui die daar geld hadden staan. Die beklaag ik hoor. Dat was een heel gedoe. Een akelig gedoe. Al die lui die daar geld hadden staan. Waren ineens super geïnteresseerd en super geïnformeerd over IJsland. Die wisten meer over IJsland dan ze ooit geweten hadden. Want daar zat je geld en dus wilde je weten hoe het afliep. Waar je centen zitten, daar wil je weten hoe het afloopt. Waar je in investeert, daarvoor wil je weten hoe het afloopt. Als wij geld investeren in baptistengemeenten in Roemenië, dat hebben we gedaan ook, ook vanuit deze gemeente, echt geweldig. Dan wil je weten hoe loopt dat af. Wat doen die lui ermee? En als je er dan terugkomt en een prachtige nieuwe kerk ziet staan in Alest, waar sommigen van jullie ook aan bijgedragen hebben, dan springt ons hart op van vreugde. Want onder andere, ons geld zit erin. Het is ook omdat het Jezus is, de Heer die gemeente leidt. Het is omdat het een plaats van verkondiging is, een plaats van zegen, een plaats van boodschap, van dienst enzovoort. Maar mijn centen zitten daar ook in. En ik vond er een geweldig iets om dat te preken. Ik heb dat een aantal keren mogen doen. Waar je in investeert, waar je geestelijk in investeert, daar komt ook je hart terecht. Daar ga je ook op richten. Hoe goed kent Jezus ons leven? Hoe goed kent Jezus mij ook? Dat hij dat ook tegen mij zegt. Oh ja, investeer in Gods koninkrijk. Waar mot of roest er niet aan te pas komen. Maar waar er formidabele dingen mee gebeuren. Geld geven is een geestelijke zaak. Naar vermogen. Goede spelregel in onze gemeente. Doe ik niks vanaf. Moet je ook handhaven. Maar ik wijs erop. Dat dit Bijbelgedeelte spreekt over bedelarme christenen die boven hun vermogen geven. Laat je dus niet in slaap sussen. Verdwijn niet en verdwaal niet op het pad van de zelfgenoegzaamheid. Want de Macedoniërs doen iets dat werkelijk ongehoord is. En ongelooflijk. En buitengewoon. En een buitengewone ondersteuning betekent voor de gemeente in Jeruzalem. Geld geven is een geestelijke zaak. Maar er staat nog meer. Dat reikt misschien nog wel verder. En Paulus schrijft, ze gaven zichzelf eerst aan de Heer. En toen aan ons. Ze gaven zichzelf aan ons. Die bedelarme Macedoniërs, die gaven hun leven niet alleen aan Christus, maar ook aan Paulus met zijn zendingsactie en zijn collecteproject. En aan al die andere gemeenten die ontstaan waren. Ze gaven zich aan elkaar. Geven betekent niet alleen dat je je hart aan Christus geeft en gered bent voor de eeuwigheid, maar dat je jezelf ook geeft aan elkaar. Jezelf als geschenk aanbiedt aan elkaar. Nou, dat gaan we vanmorgen ook van dichtbij zien. We gaan straks twee nieuwe raadsleden begroeten. We gaan het kostenzegbaar begroeten. Dat zijn mensen die zullen meemaken dat dit voor hun van betekenis gaat worden, die achtergrond van deze tekst. De Google agenda, ik weet niet eens of ze een Google agenda hebben, dat hoeft van mij ook niet per se. Mijn vrouw en ik hebben er wel een, wat betekent dat zij kan controleren waar ik allemaal rond jou. Dat vind ik wel een geruststellende gedachte. Ze kijkt er niet altijd naar, want dan zegt ze, moet je nou alweer naar de Star, naar de museumspoorbaan? Het staat in de agenda. Ja, maar daar kijk ik niet altijd in. Ja, dan krijg je dat. Maar het heeft effect op je agenda. Als je christen wordt, als je volgeling van Jezus wordt, omdat je vervuld bent van vreugde over dat wat Jezus doet, dan verandert je agenda. Je tijdspassering, je prioriteitsstelling. Dan verandert het eerstvolgende doel waar je naar jaagt. Want het wordt niet meer de volgende Volvo, of de volgende nieuwe fiets, of autopad wat mij betreft. Het wordt niet de nieuwe volgende generatie van de mode. Het wordt niet de nieuwe baan waar je op vlast en waar je nog hoger door wilt stijgen in de carrière ladder. Maar het wordt de vraag, Heer, waar kan ik u dienen? Wat kan ik geven om u te dienen? Dat wordt de vraag van je leven. En dan komen er veranderingen in je agenda. Dan gebeuren er dingen waardoor je zaken naar uit gooit en andere dingen naar inzet. Waardoor er raadsleden zijn bijvoorbeeld, in deze gemeente en in alle gemeenten die ik ken, die hun agenda aanpassen omdat ze tijd aan Jezus willen geven en aan elkaar, omdat ze zichzelf aan jullie willen geven. Als we straks toekomen naar een moment van inzegening, mag je dat bedenken. En dan mag je bedenken dat elke volgeling van Jezus geroepen is om dat op zijn of haar manier te doen, zoals je kunt, binnen je vermogen en capaciteiten die Jezus geeft. Om jezelf aan elkaar te geven. Om jezelf te geven in de dienst aan de Heer. Jezelf geven is geestelijk. Ik ben bijna het eind van de preek. Dat is ter geruststelling. Want er zit nog een heel spannend stuk in dit Bijbelgedeelte. Een spannend stuk voor jullie als Baptistengemeente. Een spannend stuk namelijk over het feit dat Paulus over gemeenten schrijft op een manier waar je kunt lezen dat je aan elkaar verbonden bent als gemeente. Of je dat nou wel of niet organisatorisch vastlegt, je bent aan elkaar verbonden. Je hebt elkaar en je geeft jezelf ook als gemeente aan elkaar. Dat is een spannende vraag voor Muntendam. Daar ga ik niet over preken, hoewel dat heel verleidelijk is om daar stevig over uit te pakken. Ik doe dat niet. Ik geef deze tekst graag aan jullie mee. Bedenk dat hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 voluit over die verbondenheid van gemeenten gaat. En denk na wat dat betekent. Jezelf geven is een geestelijke zaak. Jezelf geven aan Jezus en gevuld worden met zijn geest, geleid worden door zijn geest, is een geestelijke zaak. En wat levert dat nou op? Het is toch gewoon een onvermijdelijke vraag, hè, bij ons. Wat levert het op? Ook bij mij, hoor. Nou, ik weet dat het oplevert. Het levert een rijk leven op. Het levert een leven op waarbij je, als de storm voorbij raast, weet dat er mensen naast en om je heen staan die voor je bidden en je vasthouden. Het levert een leven op wanneer, als het geweldig feest is, dat je weet dat er broeders en zusters bij je in de buurt zijn die met je mee feest willen vieren. En die je, waarbij je samen bewaard wordt voor het feest dat een afgod kan worden. Het levert op dat je voortdurend opnieuw bevestigd wordt in datgene wat God door zijn geest in je leven kan doen. Het levert een gemeenschap op, een gemeente, die een teken aan de wand is in de samenleving. Een gemeente die integer is, eerlijk, oprecht, en die ervoor staat voor wat ze beloofd heeft. Het levert een gemeente op die een teken aan de wand is, een banier die wappert in de wind, midden in de samenleving. Waar mensen naar kijken en van denken, hoe je het verder ook wendt of keert. Het betekent voor hun wat. Het betekent wat voor die lui dat ze geloven. Het is niet zomaar een vroom praatje. Het is niet zomaar een lege traditie. Het is niet zomaar een tijdverdrijf. Maar het betekent iets uit het diepst van hun leven. Dat ze volgeling van Jezus zijn. Dat zegt iets. Er zijn mensen in deze samenleving die op zoek zijn naar dat soort gemeenten. Er zijn mensen in jullie directe omgeving die op zoek zijn naar dat soort christenen. En als jullie dat zijn, zul je misschien tot je eigen verrassing ontdekken. Dat je degene bent die Jezus mag representeren. Jezus mag vertegenwoordigen. Door het te zijn en door zijn liefde te delen. Jezelf geven. Jezelf geven is een geestelijke zaak. Want wordt geleid door de geest van Jezus. Hij nodigt ons uit en daagt ons uit. Om dat op alle terreinen van het leven inderdaad te doen. Mogen de Heer jullie en mij daarin zegenen. En tot zegen laten zijn voor ieder. Amen.